Dit is de boeddhistische omroep. In het boeddhisme spelen compassie met en zorg voor je naaste een belangrijke rol. In de boeddhistische samenleving neemt de rijke de zorg op zich om de armen niet te laten creperen. Rijk zijn mag, maar het legt een grote verantwoordelijkheid op je schouders. Het zijn onderwerpen die in het komend half uur regelmatig aan de orde zullen komen. Op de dag van de arbeid, op 1 mei, kwam de stichting Stop de uitverkoop van de beschaving naar buiten met haar manifest, dat die dag werd afgedrukt in de NRC. Het woord uitverkoop verwijst naar de verheerlijking van de werking van de markt. De markt is het medicijn voor alle maatschappelijke kwalen. Een ouderwetse haarlemmerolie voor allerlei moderne aandoeningen. De regelende overheid wordt verdacht gemaakt ten gunste van de marktwerking.
Als de beschaving een kleed is dat mensen door de eeuwen heen samen hebben geweven, dan is nu de ontrafeling van dat kleed zichtbaar. Wanneer dat proces geen halt wordt toegeroepen, zullen de gevolgen op termijn zeer ernstig zijn. Het wordt tijd om de mooie verhalen over de zegenrijke werking van de ongereguleerde markt te verwijzen naar de plaats waar ze thuis horen. Het rijk der fabelen. Niet alleen op politici, maar op alle burgers rust de verantwoordelijkheid om de uitverkoop van de beschaving te stoppen en verdere afbraak van de publieke zaken te voorkomen.
U hoorde een fragment uit het manifest gelezen door Bob Fosco, acteur en muzikant en tevens bestuurslid van de stichting. Verder nodigde de boeddhistische omroep medebestuurslid Jan Marijnissen uit, die in het dagelijks leven fractievoorzitter is in de Tweede Kamer van de Socialistische Partij. Eerste vraag aan Marijnissen: is het juist dat de waarden en grondslagen in het politieke debat bekend worden verondersteld?
Ja, en toch zelf heb ik altijd het gevoel dat juist de laatste tijd die grondslagen steeds minder vanzelfsprekend zijn. Er is een periode geweest in de Nederlandse politiek, dat is nog niet zo lang geleden, dat is eigenlijk vanaf de jaren 60 tot begin jaren 90, dat het begrip solidariteit een soort vanzelfsprekendheid was. Als iemand in de Kamer zei, ja, maar deze wet werkt niet solidair uit in de samenleving, dan was dat onmiddellijk een disqualificatie van die wet. En nu wordt zo'n opmerking onmiddellijk gevolgd met de wedervraag, en wat is daar dan tegen? Solidariteit als doel in zich. Met andere woorden, er zijn heel veel van die waarden waar deze stichting voor in het leven is geroepen of voor in het strijdperk treedt, die hun vanzelfsprekendheid verloren hebben. En dat is niet alleen solidariteit, dat is ook het besef van een menswaardig bestaan voor iedereen, bijvoorbeeld. De gelijkwaardigheid van alle mensen, het recht op eerlijke kansen voor iedereen. Dat zijn noties die eigenlijk geërodeerd zijn, waar in de jaren 90 onder druk van het neoliberale denken steeds meer is van afgezien.
Ja, Bob, mag ik jou eens vragen over welke beschaving hebben jullie het eigenlijk? De beschaving, de uitverkoop van...
Ja, er is vaak een misverstand over dat woord beschaving, maar ik heb het over dingen als, waar ik zelf over nadenk is, dat is, misschien is het even een heel andere kant opdenkend, is van waarom zijn we hier eigenlijk op de aarde? En een keer heeft professor Kuiper, volgens mij is een psychiater, gezegd, we zijn er eigenlijk een beetje voor elkaar. En dat is voor mij een heel belangrijk onderdeel. Ik heb het idee dat wij nu in deze samenleving, dat het allemaal ieder voor zich gaan is. En dat is iets wat ik vind, beschaving vind ik, als je rekening houdt met je medemensen en respect betoont en dat soort elementen zijn voor mij heel belangrijk. Mm-hmm. Maar om nu een antwoord te geven op wat beschaving in het algemeen is, ja, vind ik een beetje ingewikkeld in korte tijd.
Het is, is het, maar je bedoelt toch, denk ik, vooraleer op de westerse beschaving.
Ja, die ken ik het beste, denk ik.
Ja, het product van wat wij hier uit die westerse beschaving in Nederland daar dan heel specifiek van gemaakt hebben.
Maar ik denk dat het vrij universele waarden zijn waar je het over hebt, hoor. Als ik het heb over dat je er voor een ander moet zijn.
Ja, zeker.
Respect,
de boeddhisten kennen dat natuurlijk ook.
Ja, ja. Ik moet zeggen, ik heb mij gaan bij dit initiatief aangesloten omdat deze dingen dreigen te verdwijnen. Tenminste, dat gevoel heb ik. Daar maak ik me zorgen over. En daarom vind ik het prettig om me hier weer aan te sluiten. En ik heb het idee dat de wereld waar we nu in leven en hoe het eigenlijk gaat om de centjes, om het zo maar te zeggen, heel vaak maakt dat mensen alle in hun eigen wereld, in hun eigen kokonnetje komen te zitten. En daardoor die waarden, waar ik het nu net over had, vergeten of niet meer zien of niet meer voelen.
Mm-hmm.
Als ik nog met je door mag zeuren over die cocon.
Je zeurt niet hoor.
Dat die cocon het opsluiten, dat is dus tegelijkertijd ook een afsluiten.
Ja.
Ja? Waarom doen mensen dat? Want het is niet alleen wat je ziet in misschien je eigen gezin, maar waarom doen mensen dat?
Ja, het is heel moeilijk om dat aan te geven. Ik denk wel eens dat, dat het te maken heeft met dat heel veel. Dat we in deze samenleving, waar eigenlijk steeds iedereen rijker wordt, in principe het gaat heel goed met de economie. Dat de mensen.
Ja, dat zeggen we
consumenten
altijd,
aan het worden zijn en alleen maar bezig zijn met consumentisme en niet zozeer met de werkelijke waarde van het leven. Of de werkelijke, wat is geluk bijvoorbeeld?
Ja, maar geluk Marijn, is als ik even met jou verder mag praten, je hebt het gesprek gevolgd. Ben je het eens met die gedachte van cocon? De mensen sluiten zich op, zetten zich in een koker in de hoop rijk te worden?
Nou, het is niet zozeer een kwestie denk ik of ik het ermee eens ben. Het is volgens mij een vaststelling van een feit. Het is echt een feit dat verenigingen steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te vinden. Mm-hmm. Die zijn er nog heel veel. Maar
ja, van de vrijwilliger praten we.
Ja. De mantelzorg, hè? Dus dat kinderen voor hun ouders zorgen en ouders voor hun kinderen zorgen en de buren voor de buurvrouw enzovoort. Ja. Dat is in Nederland nog steeds heel erg groot, maar het taamt wel. En ik heb ook het idee dat als het gaat om wat dan met een moeilijk woord individualisering genoemd wordt, dat wel een aspect is van de moderne westerse samenleving die... als je dat extrapoleert, ik bedoel dus als je even doordenkt van hoe zal dat er over 10 jaar uitzien, ja, dan kan dat tot de hele kwalijke gevolgen leiden. Toevallig vanavond hadden we in Amsterdam en de Bali een bijeenkomst met het comité van aanbeveling van de stichting Stop de Uitverkoop van de Beschaving. Daar zat ook mevrouw Kwik bij, dat is een kinderrechter in Utrecht. En die mevrouw die fulmineert al jaren tegen de bezuinigingen op het buurthuiswerk, op het straathoekwerk, op alles wat te maken heeft met jongeren. En die zegt ook van de problemen die daar het gevolg van zijn, die krijg ik op mijn bordje. Maar, zegt ze er onmiddellijk bij, een andere factor die heel erg bepalend is voor het feit dat jongeren ontsporen, dat is dat er geen sociale controle meer is. Men spreekt elkaar niet meer aan. Dus als Bob het heeft over dat mensen in een cocon leven, dan heeft dat onder andere te maken met het feit dat we te weinig ons met elkaar bemoeien, zeg maar.
Mensen worden voor elkaar steeds minder herkenbaar. Jij noemt dat net even, er is geen sociale controle meer. Maar waarom is dat gebeurd?
Ja, ik denk dat het veel met gemakzucht te maken heeft. Met gemakzucht.
Het is toch helemaal niet makkelijk om je moeder te laten barsten of je oude vader op te sluiten?
Oh jawel, dat is heel makkelijk. Veel makkelijker dan dat je er elke zondag naartoe gaat.
Ik moet even denken aan dat voor elkaar zorgen. Vaak wordt er een beetje badinerend over gedaan. Alsof dat is jouw probleem is mijn probleem, toch niet? Er wordt zelfs gezegd nu over mensen die werkzaam zijn in de zorg. Als je dat doet, dan ben je een soort van loser. Ik weet niet, dat zijn waarden. Waarom zijn die kwijtgeraakt? Ik weet het niet. Het heeft waarschijnlijk te maken met een deel van die individualisering. En dat heeft weer te maken, denk ik. Maar kijk, dat is geen politieke uitspraak. Ik ben, wat dat betreft heb ik wel zo mijn gevoelens, maar om ze nou echt hier 1, 2, 3 te analyseren is ook een beetje ingewikkeld.
Ja, maar dat heb je toch gedaan voordat je dat manifest ging ondertekenen?
Nou, het appelleert voor mij aan een groot deel van mijn gevoel. Ik onderstreep iedere zin die erin staat. Maar ik bedoel, ik ben niet een geboren analyticus, maar ik heb er wel zo mijn gevoelens over. Ik denk dat dingen als het consumptiebedrag, gedrag en de media daar voor een heel groot deel aan hebben toegedragen. De televisie bijvoorbeeld. Ik vind de invloed daarvan nogal ingrijpend is als ik kijk naar mijn omgeving. Televisie bedoel ik mee, dat is dus je spreekbaar. Op het moment dat er de pit aanstaat, hoef je niet meer met je vrouw of je echtgenoot of weet ik wat te praten. Dan is dat waar het vandaan komt.
Ja, en waarom vinden we het allemaal zo leuk om weer eens een avondje te ganzenborden en te scrabbelen en moeilijk
nou,
voor?
Dat doet een beetje oude lullig over als ik het op die manier. Zo wil ik het niet zeggen. Maar mensen zijn minder gaan praten. Of de informatie komt allemaal uit één kant. En ik denk dat dat ook een bijdrage levert aan dat.
Maar ik kom dus even toch terug op die gemakzucht.
Jan Rijn.
Volgens mij heeft het echt ook wel met gemakzucht te maken, omdat een oppervlakkig leven en je laten leiden door de emotie in plaats van door het verstand, dat is ook een bepaalde vorm, op een bepaalde manier is dat ook makkelijker. En als je dan bovendien je ongenoegens nog kunt compenseren met extra consumptie, wat vaak gewoon surrogaat is, want op het moment dat je het eenmaal bezit en hebt, dan is de lol er alweer af eigenlijk. Mm-hmm. En dan moet er weer een nieuwe uitdaging gezocht worden. Maar ik vind dat Bob iets waars zei op het moment dat hij zei, er vinden eigenlijk geen gesprekken meer plaats.
Ja, dat ben ik helemaal met hem eens.
Wat we doen is elkaar tegenkomen, groeten en puur pro forma informeren of het goed gaat of niet. En het antwoord zijn we meestal niet meer geïnteresseerd. Daar is geen tijd voor, daar hebben we te veel haast voor. Maar echt gesprekken over, zoals we hier nu een gesprek hebben, over bijvoorbeeld wat is nou eigenlijk wat er achter die waarden zit enzovoort enzovoort. Dat zijn gesprekken waar je nog wat aan hebt. Ik wil waar je nog wat wijzer van wordt. Maar je moet ook wel weer je hersenen pijnigen. Je moet ook wel weer afvragen van, is dat nou wel weer waar eigenlijk? Hoe zit dat dan? Ja. Is dat wel consistent enzovoorts meer?
Nou, het zwijgen begint natuurlijk thuis op de bank. De televisie, je noemde hem net, het vreselijke ding wordt aangezet. En er wordt niet gesproken. Ik wil ook even verwijzen wat er nu in Amerika gebeurd is. Na die terroristische aanslagen. Wat hoor je? Naast al het leed. We praten weer met elkaar. De meest anonieme stad in de wereld, New York, waar je je buren niet kende, al woonde je er jaren naast. Daar praten mensen weer. Waarom zwijgen we? Want wat is daar het gemakkelijke van? Want om een dag ken je elkaar niet. Hè? De kinderen gaan het huis uit. Dat is een hele boekenrij voor opgericht. Van ouders zijn ineens weer alleen. Ze schrikken zich rot. We moeten elkaar weer leren kennen.
Nou, mag ik iets over zeggen?
Ja?
Waarom we zwijgen? Ik heb doordat je hebt heel veel twee verdieners die kinderen hebben en die elkaar het balletje toeschuiven. Je ziet dat mensen niet meer aan tafel gaan zitten, samen gaan eten, liever een diepvriesmaaltijd in de magnetron gooien en dan zwijgend er binnen toe prakken om vervolgens weer achter de computer te duiken. Het heeft voor mij een heel groot deel te maken met dat de verleiding van de luiheid van de mensen en de verleiding van de technologie maakt van dat je kunt afsluiten.
Maar als we toch zwijgen, dan moet je toch vragen stellen. Waarom vinden we, Jan zegt het is luiheid. En ik zeg, maar vraag dan door. Waarom zijn we zo lui geworden?
Nou,
waar ligt dat aan ten grondslag? Hebben we het dan?
Omdat het leven zoveel geneugten biedt, dat elk gevoel van ongeluk direct gecompenseerd kan worden.
Troost.
Er is onmiddellijk afleiding. Kijk, wat eigenlijk de aanklacht is van de stichting, dat is dat de uitverkoop van de beschaving heeft plaatsgehad op een letterlijke manier en een figuurlijke manier. De figuurlijke manier, daar bedoelen we mee, dat een aantal waarden die altijd als vanzelfsprekend ten grondslag hebben gelegen aan beleid en aan wetten, dat die vanzelfsprekendheid verloren is gegaan. En dat zijn die waarden die ik net zojuist opzonde. En als het gaat om de letterlijke uitverkoop, dan bedoelen we dat er gewoon in de sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, openbaar vervoer, door jarenlange bezuinigingen een omslag heeft plaatsgevonden, waardoor je eigenlijk rustig kunt stellen dat in Nederland de publieke sector verschaald is.
Als we gaan herkenbaar maken, als we mensen niet meer anoniem houden, als we de zorg weer de wijk insturen, en wat nu een beetje gedaan wordt met de politieman weer wijkpolitie maken. Met andere woorden dat er weer, en dan kom ik terug op wat we eerder gezegd hebben, dat we elkaar weer kennen en dat er wat meer sociale controle komt. Dan weet je ook wanneer je iemand die het zwaar heeft een hand moet toereiken. Bob?
Ja, dat lijkt me heel goed. Sterker nog, maar je hebt het nu ook over bijvoorbeeld de wijkpolitie en meer. Dat gebeurt ook wel. Dat lijkt me, op een of andere manier werkt het gewoon heel vaak niet. Ik heb het idee dat bijvoorbeeld de politie meer optreedt als een soort van welzijnswerker dan bijvoorbeeld iemand die de orde probeert te houden. Of de orde,
moet, ja, dan had de handhaven natuurlijk.
Wetshandhaven.
Ja, maar je moet natuurlijk wel steun krijgen vanuit die wijk. Van de ouders. Ik vind
maar
dat,
kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om hier nu 1, 2, 3 clip duidelijk een soort van oplossing te geven. Wat voor mij erg belangrijk is dat we er nu over praten. En dat je probeert aan de oppervlakte te krijgen van hoe het komt dat het zo is gelopen.
Ja.
En om nou even te zeggen van wij hebben hier duidelijke oplossingen voor. Ja, er zijn wel een aantal dingen die je erover kunt noemen. Ik vind inderdaad dat er is een groot gebrek aan sociaal gedrag.
En besef.
En besef, ja dat wel. Dus daar moet je aan werken. Nou, en ik denk dat de manier dat je daarop kan werken is dat je elkaar daarop moet aanspreken. En dat je moet zeggen of vragen of informeren en met elkaar praten. Dat is het belangrijkste, denk ik.
Kijk, de stelling die de stichting eigenlijk ook probeert te poneren is dat de beschaving en de publieke sector is verweest. En het kenmerk van een wezen is dat hij eens twee ouders had. En als het om de publieke sector gaat, waren die twee ouders de overheid, maar ook de burgers zelf. En omdat de overheid zich steeds meer heeft afgewend van de publieke zaken, steeds meer marktwerking heeft toegepast, afgeschoven heeft verantwoordelijkheden enzovoort enzovoort. De burgers zijn ook steeds meer calculerende burgers geworden en hebben zich ook steeds meer onder het mom van individualisering afgewend van de publieke zaak.
Heeft het stuk ook een religieuze component, Jan?
Ja, dat is...
Ik geloof in elkaar in ieder geval. Hè?
Ja. Ja, ik weet het niet. Er zijn wel heel veel mensen die een religieuze achtergrond hebben. Ik heb dat zelf niet. Althans, dat vind ik zelf. Anderen vinden weer dat ik wel religieus...
Met zo'n zachte G heb je wel een verdachtmaking op je lichaam.
Ja, ik ben van katholieke huizen, maar ik ben niet meer praktiserend katholiek en eigenlijk gewoon een atheïst. Maar ik heb gemerkt dat in de discussie die wij hier nu voeren, of het gesprek dat wij hier nu voeren, en de discussie die we met anderen over dat manifest hebben gevoerd, dat heeft mij wel duidelijk gemaakt dat die scheidslijn tussen geloven of niet geloven in het geheel niet relevant is. Er is wel eens een misverstand, hoor ik wel eens tussen mensen die religieus zijn, die toch een soort, ik zeg zeker niet bij iedereen hoor, laat ik daar duidelijk over zijn, maar bij sommige mensen van alsof zij een soort alleenrecht hebben op het spreken over normen en waarden en iets dergelijks. En ik weet ook wel hoe dat komt. Dat komt vanwege de jaren 80 toen het spreken over normen en waarden zo'n beetje een taboe was in Nederland. Dat was echt oude lullenpraat.
Dat was het ethische feit.
Ja, dat was het van acht ethische feit en zo. Dat was natuurlijk ook allemaal buitengewoon verdacht. Maar linkse mensen hebben zich in de jaren 80 er schuldig aan gemaakt dat zij op een onverantwoorde wijze onder het mom van libertair zijn en liberaal zijn alle normen en waarden min of meer door het riool hebben gespoeld. Daar mocht absoluut niet over gesproken worden. Dat was niet des overheid. Dat was van het individu en dat was allemaal helemaal niet relevant voor de inrichting van de samenleving. Het appel van het manifest richt zich twee kanten. Ten eerste de mensen zelf, want die vormen de democratie. Het is een appel gericht aan mensen, primair, van word nou eens wakker, uit je, spreek, zwijg niet langer. Mm-hmm. En ten tweede een overheid die geacht wordt het volk te representeren in een democratie. Die moet begrijpen dat zij de voorwaarden moet creëren voor geëmancipeerde, volwassen burgers. Die participeren in de samenleving. Die dus ook niet alleen zeggenschap hebben eens in de vier jaar bij verkiezingen. Maar die ten alle tijde overal waar zij zijn serieus worden genomen. In alle woon-, werk- en leefomstandigheden.
Ja, maar dan moet dat appel waar je het net over hebt op die solidariteit niet alleen gevoeld worden, maar ook gerespecteerd en gewaardeerd worden. Niet altijd in geld uitdrukken, maar dat mensen dus een soort... gevoel hebben van een raison d'être. Ze zijn niet voor niks, ze zijn geen anonymus op aarde, maar ze zijn een individu dat in zijn inzet en in zijn kwaliteiten ten nutte kan zijn van die maatschappij.
Dat is respect waar je niet over hebt.
Ja, maar ook waardering.
Ja, absoluut. Inderdaad.
Dat is ook zo. Nou, ik bedoel, ik kan hier verder niks aan toevoegen anders dan dat ik dat precies zo voel. En ik me dus echt, ik bedoel, als je me kwaad wil hebben, ook in de politiek, dan is het op de momenten waarop ik mensen horen spreken met een bepaald dédain over andere mensen. En eigenlijk ook de waardigheid van andere mensen niet. Ik bedoel, ik ben geen watje. Ik bedoel, ik hou van stevige discussie, ik hou van humor, ik hou van er tegenaan. Maar in essentie gaat het met name om, vind ik, dat zou eigenlijk een drijfveer denk ik van iedereen zou moeten, in de politiek moeten zijn. Dat is dat je probeert de waardigheid, de individuele waardigheid van elk individu zoveel mogelijk te garanderen. Je kan dat niet omdat we niet allemaal genetisch hetzelfde zijn. En je kan dat niet omdat de omstandigheden soms verschillen. Maar als overheid heb je de taak, vind ik, om alles in het werk te stellen dat voor iedereen een redelijke kans bestaat op een waardig bestaan.
Ja.
En ja, je oogst nou helemaal geen waardering zonder investering. Dus heel veel mensen investeren ook wel op hun manier. Iets anders is wel dat ik wel het gevoel heb dat mensen... kijk, er wordt in de politiek wel eens beweerd, als wij de georganiseerde solidariteit via regels en wetten afbouwen, dan komt daar wel een soort spontane maatschappelijke solidariteit voor in de plaats. En dat is een complete misvatting. Dat is een levensgevaarlijke gedachte. Juist, en ik kan het gewoon empirisch aantonen, hier in Nederland de recente jaren, maar ook in Amerika bijvoorbeeld, daar waar de overheid de georganiseerde solidariteit ontmantelt, ontstaat een kille samenleving, waarin juist ook die spontane solidariteit steeds verder afneemt. De overheid stelt dan de norm. De norm is, jij zult calculerende burger zijn. Want wij vragen overal eigen bijdrage voor. Juridisering, waar je net ook al naar verwees. Al dat soort dingen. Dus burgers gaan ook naar van hand. Die gaan zich daar aan spiegelen. Die denken van, nou, dat is een nieuwe cultuur.
Hoe krijg je het terug in de maatschappij? Dat je, want we zien het all over the place. Dat je dus verharding ziet, verkilling, cynisme. De woorden hebben we allemaal al een keer gebruikt in deze discussie. Hoe krijg je de warmte er weer in? Het gevoel van solidariteit zonder dat het een offer is om solidair te zijn, Bob?
Ja, als ik dat toch eens wist, zeg. Nou, er zijn een aantal dingen die
nee, we praten toch niet over een utopische maatschappij?
Nee, maar er zijn wel
want
dingen...
Want je hebt zo'n zucht dat je denkt van ja, hier gaat iemand over...
Nou nee, omdat het dan ook zoveel is wat je zegt. Ik maak me er zorgen over en ik weet het niet zo goed... Verander de wereld, begin bij jezelf. Wat ik in ieder geval doe en probeer is in ieder geval over deze dingen... Hè, over om er inderdaad voor mensen te zijn... Ik vind bijvoorbeeld dat hoe moet ik het zeggen... Ik vind dat bijvoorbeeld de terugtredende overheid maakt dat mensen op een of andere manier...
ook hun verantwoordelijkheden afleggen.
Niet benemen of zo. Hoe krijg je dat terug? Ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Misschien ben jij dat, Jan.
Nou, dat antwoord is ook niet zo makkelijk te geven. Alleen, kijk, wat wij met de stichting in ieder geval beogen is als een soort katalysator te fungeren. We hebben wel het gevoel dat, en dat zie je ook aan de resonantie die het heeft opgeleverd vanaf 1 mei dit jaar toen het is gepubliceerd in de NRC... Het heeft heel veel teweeg gebracht. Er zijn weinig initiatieven die zo'n vliegende start hebben doorgemaakt als dit initiatief. Ik zeg er onmiddellijk bij, er is heel veel kritiek op geweest. Er zijn heel veel opmerkingen gekomen. Het manifest is ook aangepast en verbeterd enzovoorts. Maar er is wel iets gebeurd. En dat geeft al aan dat wij hier een gevoelige snaar hebben geraakt. Ook bij heel veel mensen die dat eerder niet hebben uitgesproken. Maar zich nu bemoedigd voelen en denken... Verrek, ik ben toch niet de enige die daar zo over denkt. Ja, als je op de website kijkt bijvoorbeeld, stopdeuitverkoop.nl... daar staan honderden reacties van mensen. En echt 80-90% begint met te zeggen... Ik ben erg blij met uw initiatief. Ik vind dit al jaren. Ik ben blij dat het eindelijk eens gezegd wordt. Met andere woorden, het komt op het goede moment. En de stichting is een katalysator. En vanavond hebben we gesproken bijvoorbeeld met het comité van aanbeveling. Die mensen vragen ook, wat kunnen wij verder doen?
Ja, precies.
En wij hebben gezegd, wat je moet doen is proberen in jouw eigen situatie. Die kinderrechter in Utrecht bijvoorbeeld. Maar er was ook iemand van een verzekeringsmaatschappij. Er was een politieagent van een politievakbond. Allerlei soorten mensen, leerkrachten. Probeer in jouw eigen omstandigheden te analyseren wat is er aan de hand in het kader van wat we in het manifest allemaal stellen. En doe wat. Mobiliseer mensen. Ga met iedereen in discussie. Vraag, is dit normaal? Zoals mijn dochter altijd doet. Is dat normaal? Dat is een soort openingsvraag. Is dat normaal? Nou, wat ze mee bedoelt, is dit wat we normaal moeten vinden? Want dat bedoelt ze natuurlijk.
Ja, maar
dat is een prima begin van discussie.
Pardon, even normaal.
Dat zegt ze ook, ja.
Tuurlijk, daar is de dochter voor. En jij pa. maar is dat voldoende? Want kijk, het vervelende
is...
Nou,
het is hier van het begin, hè?
Ja, daar moet natuurlijk een begin zijn.
Ja.
Maar je merkt toch dat mensen ook... zoals je vaak ook in huwelijken ziet... Het is een rothuwelijk... Maar blijf met je rotpoten van mijn rothuwelijk af. Met andere woorden, het slechte is zo vertrouwd... Dat men zich daar veilig in lijkt te voelen. De schijnveiligheid waar we het helemaal in het begin van het gesprek ook over gehad hebben. Dus dat men een keuze lijkt te maken. Nou, laten we die kille, cynische maatschappij maar handhaven. Want als ik weer die open maatschappij krijg. Met wat meer sociale controle en wat meer sociale druk. Waarin ik verantwoording moet afleggen. Dan heb ik het moeilijk.
Kijk, heel belangrijk is denk ik ook gewoon sociologisch vast te stellen dat... Zij die de beslissingen nemen in dit land, dat zijn altijd succesvolle mensen. Want anders zit je namelijk niet op de plek waar je beslissingen neemt. En die mensen hebben allemaal een, vind ik, nou allemaal, het klinkt ook allemaal een beetje pedanterig natuurlijk wat wij hier zeggen. Wij proberen ook maar gewoon iets te formuleren. Heel vaak merk ik wel dat die mensen toch een beetje een verknipt mensbeeld hebben. Ik heb zelf veel mensen meegemaakt in mijn omgeving die hooghartig altijd mijn inzet voor van alles en nog wat tegemoet raden. Die later zelf in de problemen kwamen en toen zei je verdomme dat ik dat niet eerder ingezien heb enzovoort enzovoort enzovoort. Het heeft ook te maken met jouw eigen persoonlijke leefomgeving. En onze hele samenleving is afgesteld, niet op kinderen, niet op ouderen, niet op mensen die tempo niet bij kunnen houden. Dat is, onze samenleving is afgesteld op zij die gezond zijn, zeg tussen de 20 en de 40, 50 kan nog net, maar dan wordt het al een stuk minder.
Dan ben je aan.
Die maximaal kunnen presteren, die maximaal mee kunnen doen, die maximaal kunnen consumeren, op zijn minst 3 keer per jaar op vakantie, bla bla bla. Dat is de norm, dat is de standaard. En al het andere, dat zijn randfiguren geworden.
Mm-hmm.
Die hebben ook geen enkele invloed meer. Die zie je op televisie ook niet meer. Hun leefstijl, hun problemen is absoluut niet iets wat je op de televisie tegenkomt. Dat is abnormaal. Normaal is dat je succesvol bent. En dat zit er meestal in die leeftijdscategorie. En dat zijn de mensen die het beeld van de cultuur bepalen en die ook de besluiten nemen. Daar maken wij bezwaar tegen. Wij zeggen juist, laat de pedagogiek maar weer terugkomen. Laten we kinderen maar weer eens gewoon opvoeden. En ook onmiddellijk de vraag stellen, waartoe voeden wij onze kinderen eigenlijk op? Ja. Want dat is natuurlijk ook een vraag die gesteld moet worden. Hoe is het mogelijk dat wij hier in dit land aan onderwijs, een onderdeel van opvoeding, zo weinig geld besteden dat we, ik geloof, na Turkije het land zijn waar in relatie tot het bruto binnenlands product het minste uitgeven aan onderwijs in de hele in heel West-Europa. Dat is toch onbeschrijfelijk. Wij stonden eens in de top 3 in Europa. Nu bungelen we onderaan op het gebied van onderwijs. Mm-hmm. Het wetenschappelijk onderwijs hebben we uitverkocht aan het bedrijfsleven. Ik kan zo eindeloos doorgaan. Het is een schande. En het komt erop neer uiteindelijk dat men puur om financiële redenen zal zeggen, weet je wat we gaan doen? Al die kinderen krijgen een computer. We doen er software in. En die kinderen kunnen vanaf dag 1 dat ze naar school gaan met die computer communiceren en zo zichzelf leren. Mm-hmm. Want dat is nu het toverwoord. Zelf leren leren.
Ja.
Bullshit. Waar in het onderwijs om hoort te gaan is dat een leraar affiniteit overbrengt voor Frans of Duits of geschiedenis of aardrijkskunde of geologie. Wat kan mij het schelen wat. Maar dat is een menselijke interactie die het onderwijs centraal hoort te staan. En een computer kan het hooguit ondersteunen. Men heeft het nou al over team teaching. Ja, dit zijn dus de termen van de toekomst. Ze willen nu niet alleen de schoolbesturen bevolken met managers. Nee, ze willen ook de leraar tot manager maken. Ze willen nu naar grotere klassen. Met 1 leraar en 1 of 2 assistenten erbij. Dat zijn mensen zonder graad. Dus die leraar die krijgt dus die assistenten daar weer tussen. Ja. Plus dan de technologisering van het onderwijs door middel van de computers nog. Dus die leraar komt nog verder op afstand te staan. Dat wordt ook een soort manager die het leerproces moet managen. Dat is het niet. De leren, ik geloof in de leraar.
Dat is
een
exponent van het marktdenken natuurlijk. De efficiëntie die er dan wordt... Die ze willen.
Ja, maar het is opnieuw anonimiseren.
Ook ja.
Absoluut. En zeer kortzichtig. Want kijk, om het krijgen van begrip, dat is iets anders dan een trucje of een multiple choice.
Ja, maar ik denk dat ja, waardering voor het leven niet begint met een waardering voor een leuk werkende computer. Maar
nee,
zoals je dat in het boeddhisme ook ziet, er is een leraar en er is een leerling. In het boeddhisme hou je je leraar je leven lang.
Ja, dat is goed, ja.
Ik denk dat je nooit wijs genoeg kunt zijn.
Wijze man, die Boeddha.
Ja, zeker. Ik wens jullie heel veel succes met jullie manifest. En ik hoop meer van jullie te horen.
Dankjewel.
Ten slotte nog een ander fragment uit het manifest van de stichting Stop de uitverkoop van de beschaving. Gelezen door Jan Marijnissen.
Nu wordt de rekening gepresenteerd voor het verdacht maken van de overheid en het ophemelen van de markt als panacee voor alle maatschappelijke kwalen. De publieke sector is in de uitverkoop gedaan vanuit de overtuiging dat de onzichtbare hand van de vrije markt de samenleving beter zou kunnen vormgeven dan een democratisch gecontroleerde overheid. Maar het wordt steeds duidelijker dat door dat beleid niet alleen typisch Nederlandse verworvenheden als een redelijke inkomensverdeling, het sociale zekerheidsstelsel en een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg verloren dreigt te gaan. Het is niet minder dan de beschaving zelf die samen met de publieke sector in de uitverkoop wordt gedaan.
Over 2 weken krijgt u een verslag van Fred Wittenberg te horen van de Bundag die vandaag in het Maitreya Instituut in Emst is gehouden. Tot over 14 dagen.
AM. De EO. Goedenavond en van harte welkom. Straks om 9:15 het vervolg van de reis van Pim van der Hof en Pieter van Kampen langs historische plaatsen, gebeurtenissen en personen die een rol hebben gespeeld.